Vrienden gemeente, het woord voor de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus hoofdstuk 10 en daarvan het 45ste vers. Marcus 10 vers 45, daar spreekt het woord van de Heere aldus, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover. Zijn wij hierboven als één die dient. Geliefde gemeente en ook de bevestigde broeders deze morgen. Wat is het aangrijpend dat die ene grote, allergrootste profeet, dat hij, die ambtsdrager bij uitnemendheid, tot het dom en dwaas geslacht wilde getuigen. Want, zo leren wij, door de ontdekking van de Heilige Geest en het Woord, onszelf kennen. Als een dom en een dwaas geslacht. Die niet in staat zijn en bekwaam zijn om de dienst van de Heere te verrichten. En u zegt, ja, misschien de ouderlingen. Nee, ook de diaken, u weet dat in onze kleine gemeente het maar hoogst zelden is dat onze kerkenraad in twee delen gesplitst wordt. Zoals dat in hele grote colleges wel gebeurt, dat hebben wij nooit gehad. Dat betekent dat zowel de ouderlingen als de diakenen praktisch bij alle dingen betrokken zijn. Ook van wat betreft het bezoek in de gemeente, ook wat betreft het lezen van het woord van de Heere en het voorgaan in de gebeden, in de huizen, bij de gemeenteleden. Dat zo is, is ook niet verkeerd. Wij weten uit het woord van God hoe groot en goed de Heere is in de toerichting en in de bekwaammaking van armzalige mensenkinderen. Maar dat wilde ik eigenlijk benadrukken, zoals wij met elkaar zijn, korter of langer, in de dienst van de gemeente, in de dienst van de Heere, komen wij toch onszelf in die zin tegen dat wij niet bekwaam zijn om zijn werk te doen. Dat we niet bekwaam zijn om zijn dood te verkondigen van onszelf. Dat wij tot al die goede dingen die we hebben horen noemen uit dat formulier, dat we tegenover al die dingen zo onmachtig, zo dwaas, vaak zo leeg en zo koud ten overstaan. Wij hebben het niet. Hij heeft het. Die Heere Christus, die grote profeet. Daarom hoop ik dat wij als gemeente deze broeders voor het eerst of bij vernieuwing of in dat ouderlingambt of diakenambt, dat wij hen zo ook mogen ontvangen. Dat wij niet denken in de orde van ja maar dit of ja maar dat. Maar dat wij veel eer beseffen dat wij alle tezamen, u, wij, ik, voor het aangezicht van God ons bevinden. En dat wij in onszelf geen kracht hebben. En dat wij zulk een dwaas geslacht zijn. Dat altijd weer nodig heeft de verlichting en de hulp van de Heilige Geest. Daar waren een paar discipelen, Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus. Dat waren familieleden van de Heer Jezus Christus. Let wel. In de apostelkring waren verschillende broers. Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus. Maar dat niet alleen. Deze Jacobus en Johannes waren ook, voor zover het vlees aangaat, de menselijke betrekkingen, volle neven van de Heer Jezus Christus. De vrouw van Zebedeus, de moeder dus van Jacobus en Johannes, en Maria waren vrijwel zeker zusters. Het was wat dat betreft wel een soort familiekring ook, die discipelen. En daarom moeten mensen zich daar niet al te bezorgd over maken, als wij ook, en in de gemeente, en in de kerkraad, ook soms aan elkaar nauw verwant zijn, wat de familiebetrekkingen betreft. Het hele Levitisch priesterschap van het Oude Testament was een zaak van een stam en van een familie. Alleen als je denkt dat er een verkeerde geest onderkomt om op een verkeerde wijze te werken, samen of tegen, dan is het tijd om daar iets van te zeggen. Maar verder moeten wij daar maar niet al te zwaar aan tillen. Deze Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die gaan met een zekere schroom in het hart naar de meester. Ze willen wat zeggen, ze willen wat vragen, maar ze durven toch ook tegelijk niet zo goed. In een van de andere evangeliën lees je dat ze hun moeder daarvoor hebben gebruikt, om het aan de Heer te vragen. Daarom, wij houden even de lezing van Marcus aan. Meester, we wilden wel dat gij ons deed zowat wij begeren. Nou weet de Heer dat wel. Hij weet wel wat in ons hart is. Maar de Heer wil het toch voor de dag laten komen. Daarom zegt hij, wat willen jullie dan dat ik jullie zal doen? En dan zeggen ze, die twee broers, die volle neven, die zeggen, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Ja, dan moet je niet te verbaasd zijn en denken van, jonge jonge, wat brutaal, wat hoogmoedig. Wat willen die mensen eigenlijk? Waar denken ze aan? Denken ze aan de hemel of denken ze aan de aarde? Denken ze aan een koninkrijk? Hoe denken ze eraan? Dat laat ik nu trouwens even rusten hoor. Het gaat om de heerlijkheid. Ze hebben ook gehoord, kort daarvoor, dat de zoon des mensen ten derde dagen zal opstaan van de doden. Hoewel ze al die woorden niet begrepen. Ach, kijk, ze zien dat er wat gebeuren zal. Er zal wat gebeuren. In hun hart leeft nog, en dat is ergens positief zou je zeggen, de verwachting dat hun Heere en hun Meester, dat Hij zal overwinnen. Dat Hij er doorheen zal komen. Dat Hij koning zal worden. Nou denken ze, als wij nou eens vast vragen, we zijn ook familie, om een ereplaats, om een beetje een hoge plaats. Net zoals mensen die, als er op de zaak wat staat te gebeuren, reorganisatie, zich alvast, hoeft niet altijd verkeerd te zijn, zich alvast aanmelden, te kennen geven, nou, daar zou ik wel voor in aanmerking willen komen. Voor die positie of die functie. Misschien hebben ze gedacht, voordat Petrus is er altijd zo vlug bij. Voordat Petrus wat zegt, het wordt nu toch tijd om vast iets aan de orde te stellen. iets in de gedachten te brengen van onze meester. Heere, mag dat? Zou je dat alsjeblieft willen doen? Ze zullen wel gedacht hebben, we zullen u goed helpen. Maar geef ons dat plaats. Jezus zegt, gij weet niet wat gij begeert. Je weet het niet. Ze hebben er geen inzicht in. Ze zoeken een ereplaats. Ze zoeken een hoge plaats. Ze zoeken een plaats waarvan ze denken dat ze het meest hun invloed kunnen aanwenden. En het dichtst bij de koning. En toch zegt de Heer Jezus, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word? Kunnen jullie die weg van de gezalfde van de Heer? Maar dan als die enige hoge priester dat lam Gods dat de zonde der wereld zal dragen? Kunnen jullie de weg van die leidende knecht des Heeren, zoals de profeten daarover hebben gesproken, en zoals Jezus bij herhaling zijn discipelen daarop heeft gewezen, kunnen jullie die weg wandelen? Kunnen jullie die weggaan? Kun je die drinkbeker een aanwijzing van het deel dat een mensenkind wordt aangewezen door God? Die dood waar wordt aangewezen, die onderdompeling, dat over zich heen komen van wat God over hem besloten heeft. Kunnen jullie dat? En ze zeggen tot hem, overmoedig, wij kunnen. Ach, daar zie je nou de mens, wij kunnen. Van het paradijs aan kun je toch zien hoe dwaas wij geworden zijn. Wij kunnen op allerlei manieren, buiten de kerk, in de kerk, wij kunnen. En met de nadruk op die woorden, wij kunnen. Wij zijn niet zomaar iemand, wij zijn niet zomaar mensen. Wij zitten in de familiekring of wij zitten in de discipelenkring, daar komt nou dat boze, verkeerde, overmoedige hart van de mens naar boven. Wij kunnen. Als een mens het besefte, dan zou die in de dadelijkheid in tranen uitbarsten. En zou die zich zo schamen voor de Heere God. En belijde, Heere, ik kan niet. Ik kan het niet. En toch zegt de Heer Jezus, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden, daar ik mee gedoopt word. De Heer behandelt ze nog zacht. Want de Heer zegt niet, ja, jullie zullen dat allemaal wel kunnen. Maar de Heer zegt, omdat ze het toch niet verstaan, de drinkbeker zult ge ook wel drinken met de doop gedopen. Dat wil zeggen, het zullen ook kruisdragers zijn, ergens. Het zullen ook mensen zijn waarvan geldt, gij zult van alle gehaat worden. Ze zullen ook waardig geacht worden. Zowel Jacobus, die niet zo lang na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus onthoofd is, als Johannes, die zo lange tijd op Patmos heeft verkeerd. Ze zullen ook smaadheid dragen om het getuigenis van de Heer Jezus Christus. Dat wel. Maar verder gaat Jezus niet. Maar je mag er gerust bij denken. O, dat kunnen ze ook niet. Die drinkbeker in Golgotha, in Gethsemane, die daar op hem aankomt, die kunnen ze niet drinken. Dat is onmogelijk. Zij kunnen die drinkbeker vol toorn en zwijmeling, die drinkbeker van Gods verlating, die drinkbeker die eigenlijk ons, valse profeten, aangereikt zou moeten worden, omdat wij het profetisme hebben vernietigd door onze zonden. En omdat wij de priesterdienst hebben verloochend voor het aangezicht van de Heer. En omdat wij in plaats van koninklijk voor zijn aangezicht te wandelen in zijn schepping als slaven der zonde geworden zijn. Dat is de werkelijkheid. Ach, Jezus matigt zijn onderwijs. En, dacht ik, als waarachtig mens is hij zelf ook nog niet in de hof. Als hij straks in de hof komt en die beker ziet in de geest. En die op een steenworp afstand weggedreven wordt en ter aarde valt. Jezus sprak steeds van, de mensen zullen hem overleveren. Ze zullen hem bespotten. Ze zullen hem kruisigen, doden. Maar hij zal opstaan ten derde dagen. Maar straks, als die ontzaglijke werkelijkheid gebeurt, ja, maar God, Vader, dat die als rechter zijn kind, zijn geliefde zoon verlaat. Ach, indien het mogelijk is, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Die beker kunnen zij niet drinken. Ze zullen wel delen in een stukje smaak om zijn naams wil. Ze zullen om zijn naams wil misschien gedood worden. Maar die drinkbeker drinkt hij alleen. Daarom zegt de Heere, ach, jullie zullen wel het een en ander meemaken, maar mijn Vader heeft in zijn eigen macht, in zijn bevoegdheid om de plaats uit te delen aan de mensenkinderen, aan de verlosten, aan de scharen die niemand tellen kan, aan de apostelen in het bijzonder. Hij heeft dan meer gesproken daarover, dat ze op tronen zullen zitten, oordelende de 12 geslachten Israël, maar de Heere wil daarin te kennen geven, mijn Vader, dat is de God van het welbehagen. Die werkt naar de raad van zijn wil. Dan komen die andere 10, die horen dat. Die andere 10 discipelen, die worden boos. Ze nemen het zeer kwalijk. Dat wil zeggen, niet zomaar, dat kun je beter niet vragen. Maar hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je dat nou zeggen? Hoe kun je dat nou vragen? Die 10 anderen, hè, die hebben weer niet in de gaten dat ze precies hetzelfde zijn. Die treden hier op als mensen, die zo teergevoelig zijn, en zo met Gods vrezen bezet, dat ze op die twee broeders, naar die twee broeders de vinger, hoe heb je dat nou toch kunnen doen? Hoe kan je dat nou in je hoofd? En wat is dat nou voor iets? Maar hun boosheid komt voor een groot deel voort, omdat ze denken, dat had ik moeten vragen. Waarom wij niet? Wat zit een mens toch vreemd in elkaar? Wat is die toch geworden door de zondeval? Een ongelukkig schepsel. Nou kan die heel rechtvaardig spreken over dit en over dat en over kapitalisten en noem maar op. Maar hij doet het eigenlijk alleen omdat hij het zelf niet kan bereiken. Hij spreekt smalend over de rijken, over de mooie auto's en noem maar op. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er eigenlijk om, waarom heb ik dat niet? Maar dat verbergt de mens nu achter een quasi, ja, nederigheid, ootmoedigheid. En dan zegt hij, hoe kun je nou zoiets vragen? Wat denk je wel van je eigen? Jullie Johannes en jij Jacobus, wat denken jullie wel dat je bent? Je bent ook maar gewone mensen. En in feite is het alleen maar jaloezie. Want ze willen allemaal de ereplaats hebben. Ze willen allemaal voorop lopen. Wat moet de Heer toch met zulke mensen beginnen? Ja. Zo'n dwaas geslacht. Zo'n dom geslacht als wij zijn. Maar goed, daarom is hij nou ook de zaligmaker. Die profeet die onze onwetendheid verlicht. Waar we van zingen, hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij doorziet onze gedachten. Wij brengen alles in verband met hoog zijn. Dat betekent leider zijn. En leider zijn, dat betekent hoog zijn. En naast de troon zitten, dat betekent dat de mensen naar je opkijken. Dat ziet hij. Daarom zegt hij, komen jullie eens even bij me. Komen jullie nou eens even bij me. Ik zeg het heel menselijk hoor. Laten we hier nou eens even bij stilstaan. Laten we eens even bij zitten. Jullie weten dat die nou overste zijn over volken. En die een positie hebben. Die hebben macht. Die voeren macht uit. Hun grote, dat wil zeggen hun aanzienlijken, hun voorgangers, koningen, generaals, noem maar op, in welke ambt of welke plaats de Heer die mensen ook gesteld heeft, die voeren heerschappij. Die zeggen, dit, dat, zus en zo, echt heerschappij. Gaat het niet goed, ziek, dan gaat het kwaad, ziek. Helpt geen vriendelijke brief, dan maar een dwangbevel. Dat is nou de grootheid van die mensen, discipelen, hoor je dat? Dat is nou de grootheid van die mensen. Ze hebben het ergens voor te zeggen. Ze kunnen wat doen. Ze kunnen de mensen in beweging zetten. Ze kunnen de mensen door hun macht. Heerschappij. En dan moet je eens kijken naar die allerliefste zaligmaker en heren. Als die dan gaat zijn lip open, zo zal het onder u niet zijn. Dat is niet de weg van het koninkrijk. Dat is niet de weg van de kerk. Dat is niet de weg van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die voorstellingen, zegt de Heer Jezus, die wij hebben, die lijken nergens op. Wat is grootheid? Wil je groot zijn? Zoek je daarnaar. Maar wat voor soort grootheid? Van welke geaardheid en karakter moet die grootheid dan zijn? Op de troon, zoals de koningen en de oversten van de volken. Zo. Wil je het zo, zegt Jezus. Dat is het niet. Nee, weet je wat grootheid is? Dat is de grootheid in het koninkrijk Gods. Dienaar zijn. Het klinkt heel raar, broeders. Maar ik heb soms wel eens een ogenblik medelijden. Of medelijden is misschien een te groot woord. Dat mag ik zo ook niet gebruiken. Medelijden? Ja. Daar hoef je toch geen meelijden mee te hebben. Het is toch een eer als je ouderling of diaken, kerkraadslid mag worden. Ja, dat denk je. Dat denk je. Maar ik heb wel eens medelijden. Daarin. Want het is niet zoals wij denken. Het is een dienende plaats. Waar je met je eigen zo vast loopt als een muur. Je kunt het niet. Je kan het niet opbrengen. Je hoeft in dat licht gezien, menselijke licht, hè, zoals mensen soms elkaar een baantje niet kunnen hebben, weet je wel, afgunstig zijn. Zo hoef je echt niet afgunstig te zijn. Je mag de Heer ootmoedig bedanken als je mag voorgaan in het midden der gemeente, maar je mag de Heer ook bedanken als je nog op je plaatsje mag zitten in de gemeente. Als lid. In het ambt van de gelovigen. Want juist in de dienst des Heren komt het openbaar. Die les van Jezus Christus, zo niet, zo niet. Dienaar. En wil je de eerste zijn? Alle dienaar. Dat is de eerste. Als een die dient, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Onze broeders kerkraad, die zijn niet gekozen of gekomen om gediend te worden, als het goed is. Maar om te dienen, dienstbaar te zijn. Je kunt er lang of kort over praten, je kunt voor je eigen een gevoel van onvolwaardigheid hebben. Je kunt zeggen, och, het is met mij nog nooit zo geweest, of ik ben niet zo'n dienaar. Nee, maar dat zegt de Heer. Dat zegt de Heere God. Daar kom je niet tussenuit. En de Heere God, die is het. Die door zijn Heilige Geest en Woord ons leidt. Ons leert en zegt. Zo kan het niet onder u. Zo kan het niet met jou. Met mij. Buigen. Niet slaafs in de verkeerde zin. Nee. Maar denk eens aan die allergrootste profeet. Die kwam als een lam om geslacht te worden. Hij kwam niet om gediend te worden. Hij had het niet van nodig. Hij had het wel van nodig als waarachtig mens, maar hij gaf het over aan de Vader. Desnoods kwamen de engelen Gods en dienden hem. En wat vrouwen die hem dienden van hun goederen. Maar ten diepste staat heel zijn ambtelijke arbeid in het teken van dienen. Niet om gediend te worden. Buigen. Bukken voor God in het stof. Hem zoeken in het gebed. Op zich nemen de last van de toren en de gramschap Gods. Op zich nemen het doen van zijn heilige wil. Echt het doen. O, als één die dient, is hij op de aarde gekomen. Om zijn ziel te geven, zijn leven te geven tot een rantsoen. Losprijs is dat. Hier wordt met een nieuwtestamentisch woord aangeduid, dat in de oudtestamentische wetgeving wordt gezien als een prijs die betaald moet worden voor iemands leven. Een vervangingsprijs. Een loskoopprijs. Een prijs. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. In de wet schaduwen mochten sommige zaken. Het verbeurde leven mocht. Zou je zeggen, losgekocht worden. Daar mocht een rantsoen voor in de plaats gesteld worden. Denk in zonderheid aan de schuldoffers, de brandoffers. Het was een heenwijzing. Het was niet de zaak zelf. Dit is nou een van de weinige plaatsen waar de Heer Jezus Christus onomwonden zegt. Ik ben die man, die knecht uit Jesaja 53. Ik ben die arbeider in Gods wijngaard. Ik ben gekomen om een ziel te geven, uit te storten in de dood, als een losprijs, een vrijkoopprijs. Dat is ook het avondmaal, geliefde gemeente. Niet alleen de gang van de zondaar, van de kerk, van de ouderling, van de diaken. Buigen. Het is de gang van de koning van de kerk, de hoge priester. Los, losprijs. O, daar wordt nou de ruimte geopend voor het werk in de gemeente. Daar alleen. In die losprijs. In die losprijs verwaardigt de Heer zondaren om mede zondaren toe te roepen. Zie op hem. Zowel ouderlingen als diakenen. Zie op hem. Dat komt uit die losprijs. Hij was in ons midden als een die dient. Hij nam het brood. Hij brak het. Hij vergoot de wijn. Hij deelde. Hij zegt, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden, eer ik sterven. Hij is alles. Deze tekst begint met een redengevend voegwoord, want. Of dat hij wil zeggen, een discipel moet niet meerder zijn dan zijn meester. Hij moet niet meer willen zijn dan de zender. Dat kan toch niet. Dat is toch onmogelijk. Om nou uit die borg en middelaar iets te mogen leren. Van dat bukken. Dat verloochenen. En dan weet ik, maar het is niet van waarde. Maar ik wil mijn broeders daarop wijzen. Dat menig traan in het verborgen en benauwdheid en aanvechting uw deel kan zijn. Want niemand weet dan de Heere alleen. En zorg en moeite en verdriet. Waarom? Jij bent die mens die onderwezen moet worden. En ik. Maar tegelijkertijd diegene die anderen erop mogen wijzen. Hem. Jij bent die mens die zult ontdekken zoals jij bent. Zo is hij en zij. Alle tezamen nietige schepsel. Je wordt geconfronteerd met de overmacht van de vorst der duisternis. Echt waar. Waar wij niet tegen bestand zijn. Heere, help ons. Wees ons toch genadig. Geef mij een woord om te spreken. Geef me nog een klein beetje lust om te doen wat de hand vindt om te doen. En verlos ons tezamen van de boos. En dat is nou jullie moed, als het goed is. Want ook de Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden. Maar als een die dient. En om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Niet voor allen, voor velen. Kijk, daar ligt nou de ruimte in. Om uw werk te mogen doen. Daarin kan de Heer ook grotelijks verblijden. Hij, de onschuldige voor de schuldige. De levende voor de doden. Zijn ziel geven. Daar komt nou de moed vandaan. Want ook de Zoon des Mensen. Wij kunnen elkaar niet verlossen. Onze kinderen niet. In wat dat betreft ook deze tijd. Vol rumoer en benauwenis. Komt het zo duidelijk uit. Dat hij alleen zijn kerk in stand kan houden, maar hij doet het dan ook. Hij kan het en hij doet het. Maar er is hier de moed en de kracht als een die dient. Broeders, ik hoop dat jullie zo werkzaam mogen zijn in de gemeente. Ik hoop dat de gemeente het zo mag ervaren. En ik moet u eerlijk zeggen, het is mij tot grote blijdschap als ik hier en daar mag horen. We hebben een goed ogenblik gehad met elkaar. Of als ik merk, zonder dat er over getrompet wordt, hé, die of die van mijn medebroeders, ik kom hem tegen. En dat doe ik niet tegenkomen zoals je elkaar nou tegenkomt in de kerk, is soms maar onder de mensen. En niet letterlijk, maar dat je het merkt en dat je het hoort. En dat er iets van mag zijn, dat heeft mij altijd zo grotelijks verblijd. Dat er iets van mag zijn, de onderwijzing, de troost en de blijdschap die de Heere werkt uit die enig dienende middelaar. Nou, ik hoop dat we zo ook zijn dood mogen verkondigen. Zo. Hij komt niet, hij kwam niet om gediend te worden. Hij kwam niet om onze bekeringen in ontvangst te nemen en onze waardigheden. Te zeggen, ja nou ja, vooruit jij. Nee. Hij kwam om te dienen. Hij kwam om de grond overal uit te halen. Bij alles wat de mens denkt, beleeft of niet beleeft. Zijn armoede en zijn rijkdom. Hij haalt de grond uit. En hij wil maar de ogen richten op hem alleen. Die Christus bij wie alles te zoeken en te vinden is. Dat we dan zo ook mogen verwaardigd worden zijn dood, zijn uiterste dienende liefde tot in de dood te mogen verkondigen. Niet alsmaar aandragende wat van onszelf is, maar begerende hetgeen van hem is, om met zijn gerechtigheid bekleed en met de mantel van zijn heil te mogen worden omhangen. Hij gaat, hij keert niet terug op zijn schreden. Hij wordt geperst tot een alles zal zijn volbracht. Daar, geliefde gemeente, ligt onze hoop, verwachting, grond. Amen.